Welkom bij de Vragendokter podcast. Ik ben huisarts Joanneke Kant en het is mijn missie om jou meer kennis te geven over ziekte en gezondheid. Dat doe ik door informatie te delen en vragen te beantwoorden via mijn Instagram account. Ook spreek ik online influencers aan die verkeerde informatie de wereld in helpen en daar geld mee verdienen.
En ik, collega Anouk Oosthout, bevraag Joanneke in deze podcast. Zo helpen we jou aan informatie die wel klopt.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door huisartsen Eemland en Rijnmond Dokters.
Ja, wij gaan het vandaag hebben over blaasontsteking. Wat is het eigenlijk en heeft het nut om vitamine C of cranberries te slikken als je een blaasontsteking hebt? Met welke klachten moet je een dokter bellen? En klopt het dat in de helft van de gevallen een blaasontsteking zonder antibiotica vanzelf overgaat? Maar laten we bij het begin beginnen, Joanneke. Wat is een blaasontsteking?
Nou, bij een blaasontsteking is de binnenkant van de blaas ontstoken. Daar zorgt een bacterie meestal voor. En de bacteriën die dat veroorzaken komen vanuit de darmen over het algemeen via de plasbuis in de blaas terecht.
Oké, en hoe komen die bacteriën dan precies in de plasbuis terecht?
Dat kan op verschillende manieren. Bij kinderen zie je bijvoorbeeld vaak dat bij het afvegen van de billen ze de verkeerde kant op vegen.
Wat is dan de verkeerde kant van?
Van de achterkant naar de voorkant. De bacteriën die in de poep zitten komen dan in de plasbuis terecht. Bij vrouwen speelt het hebben van seks nog wel eens een rol. Bacteriën kunnen hierbij in de plasbuis komen, door wrijving bijvoorbeeld. Maar ook als je met de vingers of met de penis eerst in de buurt van de anus bent gekomen en daarna in de vagina, kunnen die bacteriën in de plasbuis komen. Daarnaast heb je een groep vrouwen die in de overgang zit en daarbij zie je dat de slijmvliezen van de vagina minder vochtig worden. Daardoor kunnen bacteriën in de vagina gaan zitten. Eigenlijk in de droge stukken, daar komen wondjes. En die kunnen weer in de plasbuis terechtkomen. Als laatste, een van de andere manieren is als je niet goed kan uitplassen. Bijvoorbeeld door een verzakking van de baarmoeder. Er blijft dan eigenlijk altijd een klein beetje urine in de blaas staan. En daarin kan een bacterie gaan groeien en dat kan ook een blaasontsteking veroorzaken.
Oké, dus dat zijn nogal wat manieren om een blaasontsteking te krijgen. Dan meteen een feit of een fabel. Hoe zit het met het zitten op een vieze wc-bril of lang in de kou staan? Kan je daar een blaasontsteking van krijgen?
Nou, dat wordt wel heel veel gedacht inderdaad. Maar dat is beide een fabel. Je kan geen blaasontsteking krijgen van op een vieze wc-bril zitten. Ook geen SOA trouwens. Want al zouden er al bacteriën op zitten, dan nog zou het onmogelijk zijn dat deze in de plasbuis terecht zouden kunnen komen. Wat betreft het lang buiten in de kou zijn, ik begrijp wel waarom dat daar verwarring over is. Als je lang in de kou staat, daalt namelijk je lichaamstemperatuur. En bij een lage lichaamstemperatuur kunnen bacteriën sneller ziekte veroorzaken. Dus mochten er al bacteriën in de vagina of in de plasbuis aanwezig zijn, dan kan je wel sneller een blaasontsteking krijgen als je lang in de kou staat. Ja, maar dat wil dus zeggen dat het in de kou staan op zich, dat geeft geen blaasontsteking.
Nee, exact. Oké, dus daar zit de verwarring. Wat is de reden dat vrouwen vaker een blaasontsteking hebben dan mannen?
Nou, dat heeft met twee dingen te maken. Ten eerste is simpelweg bij vrouwen de weg van het begin van de plasbuis naar de blaas een stuk korter, omdat ze geen penis hebben.
Ja, dit is een stukje anatomie.
Een stukje anatomie, zeker. Dus bacteriën zullen gewoon makkelijker via de plasbuis in de blaas terechtkomen. Het is er gewoon dichterbij. Daarnaast is het zo dat bij vrouwen de anus en de plasbuis in het algemeen ook dichter bij elkaar zitten. Dus dat die bacteriën sowieso daar gemakkelijker kunnen komen.
Ja, precies. Bij welke klachten moet je alert zijn op een blaasontsteking?
Nou, laten we beginnen met welke klachten er allemaal kunnen zijn. Het was wel grappig, want we hadden op Instagram een vragenronde gedaan van wat moet je nu allemaal echt vertellen in deze podcast. En een van de dingen die eruit kwamen is dat gewoon de klachten heel divers kunnen zijn. De meeste mensen die hebben bij een blaasontsteking pijn of een branderig gevoel bij het plassen. Maar dat hoeft dus niet. Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld alleen maar vaker plassen. Of het gevoel hebben dat ze moeten plassen, maar er komt niks. Zelfs mensen die de plas niet op kunnen houden, die daar incontinent van worden. Een ander voorbeeld kan zijn dat er bloed in de urine zit, dus dat je bloed plast. Of dat je urine heel troebel is. Dus dat het er heel vies uitziet en heel erg sterk ruikt. Als laatste nog wel belangrijk om te vermelden dat sommige mensen ook buikpijn of rugpijn of flankpijn kunnen hebben bij een blaasontsteking.
En flankpijn, dat zit dan een beetje aan de zijkant of hoe waar?
Ja, aan de zijkant achter bij je rug. Ja. Dat noem je de flanken. En wat ik ook nog wel wil benadrukken, en dat geldt voor mannen, dat bij pijnklachten van je bal, dat altijd reden is om gelijk een huisarts te bellen. Ook bij kinderen, dus in het geval dat het avond, nacht of weekend is, dat je dan ook echt de huisartsenpost belt. Dat heeft ermee te maken dat bij pijnklachten van de bal je altijd alert moet zijn dat die bal niet is gedraaid. Als dat het geval is, kan dat gevaarlijk zijn. Pijnklachten van de bal hoort eigenlijk niet, dat is geen normaal symptoom van een blaasontsteking en is altijd reden om snel een huisarts te bellen.
Oké, helder. En moet je nu altijd bij plasklachten gelijk een dokter bellen?
Nou, dat ligt eraan of dat je een man bent, of dat je een vrouw bent, of dat je een kind bent. En ook wel of dat je misschien onderliggende ziektes hebt. Maar laten we met mannen beginnen. Bij mannen, en ik neem trouwens gelijk even kinderen mee, is het advies om binnen 24 uur contact te hebben met de huisarts. Om in ieder geval de urine te laten controleren. En eventueel ook voor lichamelijk onderzoek als je plasklachten hebt. Dat wil dus zeggen dat als je op zondagmiddag klachten krijgt, dat je kan wachten tot maandagochtend. En dat het dan niet nodig is om de huisartsenpost te bellen. Maar dat je op vrijdagavond wel de huisartsenpost belt. Een uitzondering hierop is als er alarmsymptomen zijn, dan moet je gelijk een dokter bellen. Daar kom ik straks even uitgebreid op terug. Bij vrouwen is het dus anders. Bij vrouwen kan je vaak even afwachten bij plasklachten. Bij de helft van de vrouwen gaat de blaasontsteking binnen 1 week vanzelf over, zonder antibiotica.
Wauw, dat is, laat ik het zo zeggen, vanuit mijn persoonlijke ervaring als patiënt, is dat niet iets wat ik wist.
Nee, en ik denk dat voor heel veel vrouwen zo geldt. Misschien is het even goed om uit te leggen welke cijfers daar dan bij horen. Ja. Want van de 100 mensen, van de 100 vrouwen die afwachten, worden er dus 50 vanzelf beter. Het lichaam ruimt dat gewoon zelf op. 48 hebben uiteindelijk dan na 1 week antibiotica nodig, omdat de klachten nog niet over zijn. En van die 100 vrouwen worden er 2 zieker dan dat je had geworden als je wel gelijk antibiotica had genomen. Dus 2 mensen van de 100 die krijgen uiteindelijk, of eigenlijk 1,6%, maar goed, ik wil de mensen niet in stukjes hakken, krijgen dan een nierbekkenontsteking die ze waarschijnlijk niet hadden gehad op het moment dat ze gelijk met antibiotica waren begonnen.
Okay.
Als je overigens afwacht, dan adviseer ik wel om pijnstilling te gebruiken. Veel vrouwen hebben toch pijnklachten. Neem dan paracetamol. Je mag 4 keer per dag 1000 milligram gebruiken. En als dat niet genoeg is, dan kan je dat eventueel combineren met ibuprofen. Dat mag 400 milligram 3 keer per dag. Natuurlijk wel als je ibuprofen verdraagt, hè, en als er geen andere ziektes zijn waarbij je dat niet zou mogen nemen. Wanneer is het nou wel reden als vrouw met plasklachten om de huisarts te bellen? Dat is als de klachten heel heftig zijn. En even als voorbeeld dat je bijvoorbeeld zo vaak moet plassen dat je helemaal niet meer van de wc afkomt en daar uren zit. Nou, dan mag je natuurlijk bellen. En ook als de klachten na 1 week niet over zijn, is het een reden om ons te bellen. En ook weer bij die alarmsymptomen.
Ja, dus echt, het is dus niet een gegeven dat je bij blaasontsteking antibiotica krijgt. Dat zien wij wel vaak in de praktijk, dat mensen dat denken. Maar dat is dus helemaal niet zo.
Nee, bij vrouwen.
Bij vrouwen.
Ja, bij vrouwen is het zo dat je dus heel vaak gewoon goed kan afwachten. Even zelf probeert of dat het overgaat. En even de natuur zijn gang laat gaan om te kijken of dat je lichaam het zelf oplost.
Oké. Je zei net al, daar kom ik nog op terug, op die alarmsymptomen. Wat zijn die?
Nou, voor iedereen, dus voor mannen, vrouwen en kinderen, zijn er een aantal alarmsymptomen waarbij je de huisarts moet bellen. Dus ook in de avond, ook in het weekend. Allereerste daarvan is koorts. En koorts is een temperatuur van 38 graden of hoger. Gemeten, jongens, in de billen of in het oor. Dit ga ik heel vaak vertellen in mijn podcast. Je meet een temperatuur niet onder je oksel, niet onder je tong. Laat staan dat je er iets bij optelt. Dus koorts 38 graden of hoger in combinatie met plasklachten is altijd een reden voor contact met de huisarts.
Dus en maakt niet uit wanneer. In het weekend moet je dan de huisartsenpost bellen?
Ja, in het weekend, in de avond bel je de huisartsenpost.
Oké.
Het tweede, wanneer je ook echt de huisarts moet bellen, is als je er echt ziek bij bent. En wat bedoel ik nou met echt ziek? Bijvoorbeeld dat je niet meer voor jezelf kan zorgen. Dat je je niet meer kan aankleden omdat je je daar te rot voor voelt. Dat je niet je eigen eten kan maken. En ook als je moeite hebt bijvoorbeeld met ademhalen of dat je licht in het hoofd bent, dat je het idee hebt dat je moet flauwvallen, is een reden om direct een huisarts te bellen.
Oké, dus dat zouden ook symptomen kunnen zijn die bij een blaasontsteking naar boven kunnen komen, zeg maar.
Ja, in combinatie met plasklachten is dat echt altijd een reden om even te overleggen, in ieder geval met de huisarts of met de huisartsenpost. Als derde heb je koude rillingen als alarmsymptoom. En daar wil ik gelijk even heel duidelijk bij zeggen dat koude rillingen niet zijn dat je een beetje rillerig bent. En ook niet zijn dat je het snel warm en dan weer koud hebt. Koude rillingen, jongens, zijn echt dat je gaat klappertanden, dat je gaat trillen en je kan daar niet mee stoppen. Het lukt jou zelf niet om dat te stoppen. En soms kan dat echt wel minuten duren. Dat kan een teken zijn dat de bacterie in het bloed terecht is gekomen en dat er dus ook behandeling met antibiotica nodig is.
Okay, daar dus dat klappertanden is echt wel serieus klappertanden.
Ja, daar kan je bijna niet praten. Nee, als je, en ik heb ook wel eens gehoord van iemand die koude rillingen had. Die kon zijn bed verplaatsen door de kamer. Zo heftig waren de koude rillingen. Oh. Zo heftig bewoog die wow. Persoon. Dus dat is koude rillingen. Je weet het wel als je het hebt, zeg maar.
Ja. Duidelijk.
Als laatste, we hadden het net al over de flank. Hè? Dus dat is die plek een beetje schuin achter op je rug. Hè? Aan de zijkant en op je rug. Als je steeds meer pijn krijgt in je rug of in je flank. Dat is ook een reden in combinatie met plasklachten om de huisarts te bellen.
Ja, oké. En wat zeg maar die pijn in de flank bij de rug, waar kan dat dan op duiden?
Dan moet je alert zijn op een nierbekkenontsteking. Ja. Dus dan ben je er bang voor dat, ja, wij noemen dat de blaasontsteking opstijgt. Maar dat betekent eigenlijk dat de nieren ook mee gaan doen met de ontsteking.
Oké. Hoe zit het met zwangeren?
Ja, er zijn een paar zogenaamde risicogroepen die altijd, dus ook in de avond en in het weekend, contact op moeten nemen met de huisarts. Dat zijn mensen met suikerziekte, mensen met ziektes van de nieren of de blaas. En ook mensen die een verminderde afweer hebben. Dus ook al ben je een jonge vrouw, in dat geval moet je dus altijd contact opnemen met de huisarts of met de huisartsenpost. En ook in het geval van mannen en kinderen wacht je dan dus niet die 24 uur, maar bel je gelijk als je plasklachten hebt. Datzelfde geldt ook bij zwangeren. Bij zwangeren is het verstandig om gelijk contact op te nemen met een zorgverlener. En ik zeg even specifiek zorgverlener, omdat zwangeren over het algemeen een verloskundige of een gynaecoloog als eerste aanspreekpunt hebben. Ja. En afhankelijk van waar de controle van de zwangerschap plaatsvindt, bel je dus in eerste instantie met je verloskundige of met je gynaecoloog. En die kan dan soms adviseren om je urine na te laten kijken bij een huisarts of op controle te komen bij een huisarts. En als er dan inderdaad een blaasontsteking wordt gevonden bij een zwangere, dan is het belangrijk dat de urine ook nog op kweek naar het ziekenhuis gaat. Op kweek wil zeggen dat ze in het ziekenhuis kijken of dat daar welke bacterie de oorzaak is. En dat heeft ermee te maken dat bij zwangeren soms de oorzaak van een blaasontsteking een bacterie kan zijn die bij de bevalling voor de baby kwaad kan.
Ah, oké. Ja, ja.
Ja, je noemt dat de zogenaamde GBS-bacterie of de groep B-streptokokkenbacterie. Okay. En als je die bacterie hebt, is het advies om tijdens de bevalling antibiotica te gebruiken om zo je kindje te beschermen.
Ja, precies. Oké, we gaan even een stapje maken van een zwangere naar SOA.
Als je ontstaan op dezelfde manier overigens.
Dat is ook waar, ja, ja. Als je denkt dat je plasklachten door een SOA komen, hè, is het dan ook reden om in de avond of in het weekend een huisartsenpost te bellen?
Nee, dat is het echt niet. Als je een sms'je krijgt van iemand van de GGD kan je een sms'je krijgen of een bericht van iemand waar je seks mee hebt gehad en die vertelt dat diegene een SOA heeft, kan dat gewoon wachten tot de eigen huisarts open is. En natuurlijk geldt ook daarvoor dat de eerdere alarmsymptomen die zijn genoemd, dat die blijven gelden. Hè? Heb je koorts, voel je je hartstikke ziek, dan moet je natuurlijk wel de huisartsenpost bellen. Maar in principe is de behandeling van een SOA, dat vindt gewoon plaats in de dagpraktijk en dat kan ook wachten tot de dagpraktijk.
Ja, precies. Oké. Hey, als je nou bloed vindt in je urine, wil dat dan zeggen dat de ontsteking dat die ernstiger is?
Nee, dat wordt heel vaak wel gedacht. Hè? Dat mensen dan bellen, ik heb klachten van een blaasontsteking en nu zit er bloed bij. Dus het is misschien wel heel erg. Ja. Dat is niet zo. Die binnenkant van de blaas, daar zit slijmvlies. En je moet dat een beetje vergelijken met net zoals de binnenkant van je mond. Dat als dat ontstoken en geïrriteerd is, gaat dat gewoon makkelijker bloeden. Dus het is een normaal symptoom van een blaasontsteking.
Ja, oké. Het controleren van urine is belangrijk bij een blaasontsteking. Maakt het dan nog uit welke urine je dan opvangt en laat testen bij de dokter?
Nou, het maakt in ieder geval uit hoe je die opvangt.
Okay, ja.
Ik had op Instagram ook gevraagd, jongens, hebben jullie nog tips? En toen kreeg ik heel veel reacties van doktersassistentes. graag in een schoon potje.
Niet in mijn koffiekopje.
Nee, precies. Oh. Niet in mijn koffiekopje. Die kwam voorbij inderdaad. Okay. Wat er ook werd genoemd, het is echt niet nodig om het potje tot aan de rand vol te plassen.
ja, die krijgen we hier ook nog wel eens binnen.
Ja, je kan je er iets bij voorstellen als je hem dan open moet maken wat er gebeurt. Ja. Maar om te controleren of iemand een blaasontsteking heeft, is de eerste urine in de ochtend het beste. Ja. En dat heeft ermee te maken dat de urine in de nacht dan langer in die blaas heeft gezeten en dat er daardoor veel bacteriën zullen groeien in die urine en dat je dat dan dus makkelijker test. Ja. Nou, wat ik al zei, zo'n schoon potje is echt belangrijk. Die speciale urinepotjes kan je gewoon zelf kopen bij de apotheek of bij de drogist. En in sommige huisartsenpraktijken kan je ze ook ophalen, zodat je er gewoon eentje hebt staan. En wat even belangrijk is, als je hebt geplast, dat die urine dan binnen 2 uur naar de praktijk wordt gebracht. En lukt dat niet, dan kan je de urine in de koelkast bewaren. Het moet in ieder geval wel altijd binnen 24 uur gecontroleerd worden.
Ja, nou, ik kan me zo voorstellen dat als je kinderen hebt, hè, die nog niet zindelijk zijn, hoe vang je daar urine bij op?
Ja, vroeger ging je dan heel erg in de weer met plaszakjes. Dat weet ik nog van toen ik net huisarts was. Dan moest je een zakje om de vagina of om de penis van het kind plakken. Ja. Maar dat blijkt helemaal niet zo betrouwbaar te zijn. Omdat de urine die je dan test, ja, dat daar vaak toch weer viezigheid in zit. Waar ik vrij recent zelf ben achtergekomen, omdat ik de urine van mijn eigen kind moest opvangen. Ja. Is dat het advies wat nu geldt eigenlijk heel goed werkt. Want wat is het advies? Het advies is nou in ieder geval even om de penis of de vagina te wassen van je kind. Hè? Gewoon met een washandje met wat water. Mm-hmm. En wat dan heel goed werkt is de luier uitdoen. Even ervan uitgaande dat ze dan dus nog een luier hebben. Ja. En ze gewoon naakt laten zijn. Binnen enkele minuten plast eigenlijk bijna elk kind. Ik doe dat dus ook in de spreekkamer als ik urine nodig heb. Dan laat ik gewoon een kind even naakt op de onderzoeksbank liggen. Vooral bij de kleintjes. Het enige is dat je wel goed alert moet zijn op het moment dat ze gaan plassen. Want dan moet je het potje eronder houden. Ja. Maar je noemt dat een clean catch. Dat is de naam zoals we dat noemen. Maar dat houdt gewoon in dat je het dus opvangt op het moment dat ze gaan plassen. Ja. Even alert zijn, maar werkt echt supergoed, is mijn ervaring inmiddels.
Oh, oké. En ook bij jongetjes kan ik me zo voorstellen dat je wel even kan richten, zeg maar. Ja, maar bij meiden wordt het dan wel weer...
Ja, bij meisjes is het iets lastiger. Ja. Maar je hoeft niet het hele potje vol te hebben. Hè. Dus je hebt maar een heel klein beetje van die urine nodig om het te kunnen testen. Dus als je maar een deel opvangt, nou, dan ben je er eigenlijk al.
Ja, wat is een beetje normaal? Weet je, milliliters? Hoe...
Ja, in milliliters, nou ja, in ieder geval een duim, zeg maar. Een duimdikte. Ja, ja. Dat is, want dan mocht er nog. Ja, in zo'n potje, mocht er nog verder onderzoek nodig zijn, dan is het ook genoeg om het bijvoorbeeld op kweek te zetten.
Oh, ja.
Dus nou ja, een volwassen duimdik, zou ik zeggen.
Oké, goed. Hoe kan je als huisarts zien aan de urine dat iemand een blaasontsteking heeft?
Nou, wat we doen als wij urine binnenkrijgen, je kan de urine testen met een soort, ja, wij noemen het stikje of stripje. Dus het is eigenlijk een papieren stripje. En op dat stripje wordt door middel van kleurtjes aangegeven of er tekenen zijn van een blaasontsteking. Ja. Dus je stopt het in de urine, dan haal je het er weer uit en dan wacht je even een paar minuten. Dan heb je die uitslag ook binnen enkele minuten. Hè. Het is dan direct zichtbaar.
Handig.
Ja, dat is fijn, want als ik in mijn spreekuur zit en ik wil van iemand urine controleren, dan kan dat ook gelijk. Mm-hmm. Het is overigens wel zo dat als je urine in de dagpraktijk brengt, dat het vaak heel lastig is om dan gelijk de uitslag te geven, omdat er ook nog overlegd moet worden met de huisarts. Dus dan zal je vaak te horen krijgen dat je teruggebeld wordt of dat je zelf even moet terugbellen. Maar dat heeft met praktische dingen te maken natuurlijk. Als ik de patiënt bij me heb zitten, kan ik gelijk doorpakken. Maar de assistente kan natuurlijk niet gelijk ook een beleid maken.
Nee.
Het is wel niet altijd zo dat het stripje gelijk duidelijkheid geeft. Je kijkt eigenlijk naar 3 dingen op zo'n strip. En 1 van die stofjes die geeft gelijk duidelijkheid. En die andere 2, ja, dan kan de uitslag zijn dat het niet helemaal zeker is. Soms is het dan nodig om een extra onderzoek te doen. En je hebt dan 2 opties, een dipslide. Dan stop je de urine eigenlijk in een speciaal buisje en dan wacht je 24 uur of dat de bacteriën gaan groeien. Dat zie je dan ook, met kleurtjes wordt dat duidelijk.
Okay.
En een andere alternatief is dus die kweek die ik al noemde. Dat de urine naar het ziekenhuis gaat en dat dan na een aantal dagen wordt bekeken of dat de bacteriën groeien.
Ja.
Dat duurt dus wat langer.
Ja, precies. Oké. Okay. En kun je zelf ook testen op blaasontsteking? Want je kan daarvoor wel tests kopen bij de drogist of online drogist of whatever.
Ja, ik werd daarop gewezen. Ik wist eigenlijk niet dat het bestond. Maar goed, eigenlijk een beetje stom van mij natuurlijk. Want alles kan je tegenwoordig online bestellen.
Ja, ja.
Maar er zijn inderdaad dus zelftesten die je zelf kan kopen. En ik ben even op zoek gegaan. Maar het is hetzelfde stripje als wat ik gebruik. Het is denk ik even betrouwbaar. Je moet natuurlijk wel weten hoe je de test doet. Hè, en hoe dat je de test moet aflezen. Dus daar moet je wel aandacht voor hebben. En ik moet ook eerlijk zeggen dat als iemand mij nu zou bellen. En die zou zeggen van nou, ik heb een zelftest gedaan. En ik heb een blaasontsteking.
Ja,
ja, dat ik misschien toch nog wel even die urine alsnog zou willen zien.
Ja, precies.
Misschien ook wel goed om te vertellen. Vroeger was het zo dat je huisarts kon bellen als je plasklachten had en die je herkende en dat dan het advies werd gegeven van dat je antibiotica mocht starten.
Ja.
Dat is echt anders in de nieuwe richtlijn. Daar staat dat de urine echt altijd gecontroleerd moet worden. En dat heeft ermee te maken, daar komen we zo nog wel even op, dat nou ja, als je te veel antibiotica gebruikt, of misschien ook te vaak antibiotica gebruikt, terwijl het helemaal niet echt een blaasontsteking was, dat problemen kan geven.
Ja, exact. En niet alleen voor de blaas, maar
nee, ook voor andere ontstekingen.
Ja. Welke medicijnen werken vervolgens het best tegen een blaasontsteking?
Nou, als je een blaasontsteking wil behandelen met medicijnen, dan doe je dat over het algemeen met antibiotica.
Ja.
De soort antibiotica hangt af van of dat het om een man gaat of een vrouw of een kind. Maar ook of dat er bijvoorbeeld koorts is. Dus de soort antibiotica kan nog wel eens verschillen.
Ja, precies. Maar antibiotica is toch wel, als het niet vanzelf overgaat, the way to go.
Ja, absoluut.
Okay. En hoe snel helpt antibiotica dan?
Over het algemeen worden de klachten binnen 48 uur minder. En het kan wel zo zijn dat je tijdens heel de antibiotica-kuur nog wat klachten hebt, hoor. Dus dat je nog wel wat vaker moet blijven plassen. Dat je nog pijn hebt bij het plassen. Dus dat is niet gek, hè. We worden nog wel eens gebeld door mensen die dan zeggen, ja, ik slik nu 3 dagen antibiotica, maar ik heb nog steeds wel een beetje klachten. Dat mag.
Ja.
Het advies is om te wachten tot 2 dagen na de antibiotica-kuur. En wanneer het dan niet helemaal over is om weer contact op te nemen en weer de urine te controleren. Het is dus ook niet nodig om na elke blaasontsteking de urine weer te controleren. Hè. Dat doe je echt alleen als er 2 dagen na de antibiotica kuur nog klachten zijn.
Ja.
En natuurlijk geldt wel voor als je zieker wordt of als de klachten helemaal niet minder worden binnen 48 uur, dat je wel contact opneemt.
Ja,
hè?
Precies. Dus er moet wel iets van verbetering te zien zijn
in
48
zeker.
Uur.
Ja,
oké, duidelijk. En dan weer feit of fabel. Is het zinvol om vitamine C, cranberrypillen, D-mannose? Dat zegt mij, wat is de D-mannose? Dat heb ik ook ergens vandaan. Is dat zinvol om dat te nemen?
Als je een blaasontsteking hebt, nee.
Oh.
Dat het gelijk even duidelijk is, dat is een fabel. Het is niet zinvol tijdens een blaasontsteking om vitamine C, om cranberrypillen of D-mannose te slikken. Daarvan gaat het niet sneller over.
Oké. Okay.
Punt.
Nou, punt. Oké. Okay. Volgende vraag. helpt het dan wel hè, om die pillen die ik hiervoor noemde, vitamine C, cranberry pillen, helpen die wel om een blaasontsteking te voorkomen? Dus stel je hebt het vaak bijvoorbeeld, hè, helpt dat dan?
Nou, er is een heel klein beetje bewijs dat cranberrypillen en D-mannose bij sommige mensen kunnen helpen bij het voorkomen van een blaasontsteking. Wat lastig is aan de onderzoeken die zijn gedaan, dat het alleen niet bekend is welke dosering dan het beste is.
Oh.
Van cranberrytabletten hanteren we nu 2 keer per dag 500 milligram, maar dat is niet per se nu gebaseerd op onderzoek.
Mm-hmm.
En van cranberry drank moet je waarschijnlijk best wel veel drinken, wil het effect hebben.
Ja.
En mijn ervaring is dat mensen dat niet goed verdragen, dat ze daar last van krijgen.
Ja.
Maar ja, weet je, we zeggen van omdat er weinig bijwerkingen vallen te verwachten, kan je het altijd proberen.
Mm-hmm.
Er zijn wel een paar uitzonderingen. Het is bijvoorbeeld niet getest bij zwangeren of bij kinderen of bij mensen met nierproblemen. Dus daarbij raden we het echt af. Dus nou ja, het effect is, of het bewijs is niet heel sterk, maar omdat het eigenlijk weinig kwaad kan, ja, zou je het wel kunnen proberen of dat het voor jou wel helpt.
Okay. En probiotica?
Ja, probiotica, daar is wel veel onderzoek naar gedaan en dat heeft geen effect op het voorkomen van een blaasontsteking. Dus dat is in ieder geval bewezen niet zinvol.
Oké. Volgende vraag. Waarom is het eigenlijk zo dat je niet iedereen gewoon aan de antibiotica zet? Is dat niet veel handiger, zeg maar? Hè? Dan ben je zo klaar.
Ja. Nou, ten eerste natuurlijk omdat alle medicijnen ook gewoon bijwerkingen kunnen geven. Ja. Dat zijn vooral klachten van de maag of de darmen, hè, misselijkheid, braken. Maar ook kan het zijn dat je een allergische reactie krijgt op een antibiotica. En nou ja, dat je zelfs in het ziekenhuis komt te liggen.
Ja.
Maar de grootste reden dat je niet te vaak antibiotica wil gebruiken of voorschrijven, is omdat het zo kan zijn dat bacteriën na te veel gebruik van antibiotica niet meer reageren op de antibiotica.
Ja.
Dat noem je resistentie, hè? Die bacteriën die de volgende keer dat je dan een blaasontsteking hebt, ja, gaan ze niet weg van de antibiotica.
Ja, dus daarom zijn huisartsen er tegenwoordig minder happig op om dat zomaar te doen dan vroeger toen ik wel eens blaasontstekingen had.
Ja, precies. Ja. Nederland is daar best wel alert op. Hè? Als je kijkt naar de landen om ons heen, Frankrijk, Spanje, dan kan je nog steeds antibiotica gewoon zelf kopen op de hoek van de straat, zeg maar.
Mm-hmm.
Maar in Nederland zijn we daar best wel alert op. Vooral ook omdat er gewoon toenemend, ja, je noemt dat multiresistente bacteriën zijn. Dat zijn bacteriën die dus eigenlijk op heel weinig antibiotica nog reageren. En
ja
je hebt echt een probleem als je dat hebt, want ja, je kan niet behandeld worden.
Ja, precies. Ja. Maar goed, dat is dus wel interessant. Want we merken wel op de praktijk dat mensen daar soms wat geïrriteerd op kunnen reageren. Van ja, geef me gewoon antibiotica en dan is het klaar. Maar dat is dus helemaal niet per definitie zo.
Nee, dat is niet per definitie het beste. Als je een jonge, gezonde vrouw bent, dan zou echt mijn advies zijn, wacht echt even heel even af of dat het niet vanzelf overgaat.
Ja, precies. En zijn er nog dingen die ik zelf kan doen om klachten te verminderen? Of misschien zelfs zodat het echt helemaal weggaat?
Nou, goed drinken. Hè? En wat is nou goed drinken? Dat is 2 tot 3 liter per dag. Ik haal het niet. Maar dat is echt veel drinken.
Mm-hmm.
Dat is belangrijk. Pijnstilling innemen, wat ik eerder al noemde. 4 keer per dag 1000 mg paracetamol. Als je daar nou net het scherpe randje ervan af kan halen, zodat je het wel even uit kan zitten, dat zou echt mijn advies zijn.
Yeah.
Het zou sowieso mijn advies zijn als je een jonge vrouw bent met een gezonde vrouw bent met een blaasontsteking. Voordat je de dokter belt als je klachten krijgt, probeer heel even het effect van paracetamol af. Weet je, in het beste geval helpt het.
Ja.
En heb je helemaal geen dokter en dus geen antibiotica nodig. En wat ik ook al eerder zei, als dat nou niet voldoende is, kan je het nog combineren met ibuprofen erbij.
Ja, precies. En wat kan je jezelf nog doen om een blaasontsteking helemaal te voorkomen?
Nou, er zijn een aantal dingen. Ik moest om één ding wel ook heel erg lachen via Instagram.
Ja.
Ik geloof dat ik van 100 mensen een bericht heb gehad. Ga plassen na de seks. maar ook wel dat mensen zeiden, ja, weet je, als ik dat vroeger had geweten, in die eerste jaren dat ik seksueel actief had, dat had geholpen om een blaasontsteking te voorkomen, had dat me heel veel opgeleverd.
Uh-huh.
Dus jongens, eigenlijk meisjes, plassen na de seks.
Ja.
Een ander belangrijk ding is, als je moet plassen, ga dan. En zorg dat je helemaal uitgeplast bent, zodat die blaas ook leeg is. Neem daar de tijd voor.
Ja.
Plas niet te gehaast. En misschien verder nog belangrijk om te zeggen, ik denk dat veel mensen dat ook niet weten. Als je zaaddodend glijmiddel gebruikt, zorgt dat ook voor een hogere kans op blaasontstekingen. Okay. Dus wees daar ook alert op.
Oké. En wat als je ondanks al deze adviezen toch regelmatig blaasontstekingen hebt? Wat dan?
Bij mannen en kinderen is het advies om bij een tweede blaasontsteking naar de uroloog te verwijzen of te gaan. Dat is de dokter in het ziekenhuis, die gaat over de blaas en de urinewegen. En wat daar vooral gedaan wordt, is kijken of dat er een reden is dat iemand een tweede keer een blaasontsteking heeft. Een van de oorzaken bijvoorbeeld is dat je een niersteen hebt of een blaassteen. Ja. Dat de kleppen in de urinewegen niet goed werken. Nou ja, goed, er zijn allerlei redenen te bedenken waarvoor je dat hebt.
Mm-hmm.
Bij vrouwen is dat een beetje anders. Bij vrouwen kan je als huisarts nog het een en ander doen. Als een vrouw 3 of meer blaasontstekingen in een jaar heeft, dan kan je de opties bespreken van een onderhoudsbehandeling. Dat zijn dingen die je kan doen om te voorkomen dat je dus een blaasontsteking krijgt.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Ja, nou, ik noemde net dus al de optie van cranberry tabletten of Demanose. Dat is iets wat je zou kunnen proberen.
Mm-hmm. Heb je gewoon bij een drogist?
Die kan je gewoon zelf kopen bij de drogist. Dus die zijn niet op recept. Een andere optie is, als die blaasontsteking nou altijd na de seks plaatsvindt, dat je na de seks altijd 1 pil antibiotica slikt. Hè? Dus eigenlijk een soort preventief antibiotica slikken.
Mm-hmm.
Bij vrouwen waar de blaasontsteking te maken heeft met de droogte van de vagina, heb je vaginale tabletten met een vrouwelijk hormoon erin. En die kan je dan bijvoorbeeld 2 keer per week gebruiken. En dat geeft minder vaginale droogte en vaak daardoor ook minder blaasontstekingen.
Mm-hmm.
Daarnaast is er ook nog de optie, maar dat is wel denk ik de laatste optie, om als je heel vaak terugkerende blaasontstekingen hebt, die dan niet per se komen na de seks of door vaginale droogte, of als al die dingen die je al hebt gedaan niet helpen, dan kan je voor een aantal maanden elke dag een antibiotica tablet preventief slikken. Mm-hmm. Om zo ervoor te zorgen dat die bacteriën rustig blijven.
Ja, precies. Oké, maar dat is dan voor enkele maanden. En dat is echt wel een soort van laatste strohalm, zeg
ja,
maar.
Precies. Ja. Dat is het laatste wat je dan doet. Ja, en als dat niet helpt, nou, dan is het een reden om een vrouw ook naar de uroloog te sturen.
Ja.
Maar je ziet bij vrouwen dat relatief minder vaker onderliggend een oorzaak te vinden is.
Ja, precies. En bij mannen is dat...
En kinderen wel,
en kinderen is dat meer. Ja. Oké. Nou, dat is al een hele hoop informatie over blaasontsteking. Heb jij tot slot nog wat tips en adviezen?
Nou, ik heb het al een paar keer genoemd. Ik denk dat heel veel vrouwen nog steeds een soort van reflex hebben van... ik krijg pijn bij het plassen, dus ik heb nu antibiotica nodig. Besef dat je bij de helft... Ja, in de helft van de gevallen de blaasontsteking dus gewoon opgelost wordt door je eigen lichaam.
Ja.
Kijk het heel even aan, drink goed, neem een pijnstiller en kijk even of dat je het zonder antibiotica af kan. Vooral om resistentie te voorkomen in de toekomst.
Heel goed, dankjewel voor deze informatie. Je krijgt naar aanleiding van deze podcastaflevering, als je ingeschreven bent bij de nieuwsbrief, krijg je ook een feitenoverzichtje in de mail. Dus mocht je je nog willen aanmelden in de nieuwsbrief, dan kan je dat doen via de Linktree. Dat is een link in de bio van De Vragen Dokter op Instagram.